Dus jij koos voor deze podcast. Maar was het een bewuste keuze? Was het een moeilijke keuze? En wat zegt deze keuze eigenlijk over jou? Keuzes. Daar hebben we het over tijdens de Row Now Inner Choices. Een kort en krachtig concert met Mahler en Frank. Een avond waarop experts je meenemen in drijfveren, twijfels en de gelijkenissen tussen keuzes in muziek en het echte leven. Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf €20.
Ben jij of ken jij een vrouw? Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje? Luister dan naar Damn Honey. Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Hallo en welkom bij aflevering 306 van de Eeuw van de Amateur, de podcast over het leven en alles wat daarbij komt kijken met een licht neurotische inslag en een wapperende regenboogvlag. Mijn naam is Botte Jellema.
Ik ben Ipe Driessen.
En ik ben Manoy.
Manoy Kamps is de gast. Van harte welkom.
Hallo.
Dirigent, muziek- en theatermaker. En we gaan uitgebreid praten over een groot nieuw project wat eraan zit te komen. En eigenlijk over jouw hele culturele jaar, dit jaar.
Mm-hmm.
Dus dat wordt heel erg leuk. En dan gaan we met jou ook nog praten over The Crown.
Mm-hmm.
De serie op Netflix over het Britse Koningshuis. Waar 4 nieuwe afleveringen van zijn verschenen in de afgelopen week. We praten over nog heel veel andere dingen. Maar uiteraard gaan we eerst even praten over de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. Veel plezier.
Eeuw van de Amateur.
Wat zei je nou net, Ipe, toen wij...
Laten we een optimistische, ja, leuke, gezellige aflevering van maken.
Ja.
Ja, met samengeknepen kaken en vuisten zit je hier dit nu te verkondigen.
Verbeter optimisme.
You will enjoy it.
Ja. We nemen dit op donderdagmiddag, donderdag 23 november. Dat is de dag na de verkiezingen. We hebben dus eigenlijk de verkiezingsuitslag vleugheidshalve op basis van partijen hebben we gezien nu, wij weten.
Ja, want vorige week zeiden we dat we voor de verkiezingen zouden opnemen.
Ja, dat hebben we omgegooid.
Maar dat hebben we niet, dat doen we dus niet.
Nee, dus we weten.
We weten het.
We are in the know.
Ja, precies.
Ja.
Je gaat bijna terugverlangen naar 2 dagen geleden, toen je het nog niet wist.
Ja. Ja, het is wel... Ik zat echt eventjes in shock op de bank gisteravond toen ik naar de uitslagen keek. Maar vanochtend werd ik ook wakker met weer een shock, want toen waren er nog 2 zetels bij gekomen ten opzichte van de exit polls voor de PVV. Maar gedurende deze dag bekroop mij ook het gevoel dat we toch ook dat ik misschien ook wel een soort plicht heb tot, op zijn minst tot strijdbaarheid. Optimisme gaat wel ver, maar want ik weet echt niet hoe dit verder uit gaat pakken qua coalities die er gesmeed moeten worden. Maar we moeten toch zekere strijdbaarheid wel hebben, vind ik. Gaat wel naar vooraf dat je moet erkennen wat hier nou eigenlijk is gebeurd, hè?
En wat is er volgens jou gebeurd?
Nou, volgens mij is progressief Nederland, en dan met name mensen, people of color en mensen met een migratieachtergrond, de queers, en klimaatoptimisten, of in ieder geval klimaat, mensen die strijden voor het klimaat, hebben een enorme dreun in hun gezicht gekregen van iets meer dan een kwart van de Nederlanders, van de stemgerechtigden.
Ja, het is natuurlijk afhankelijk van hoe je telt, maar nou, tenminste sowieso ruim een kwart.
Ja, het hangt een beetje, als je alleen PVV neemt, dan zit je volgens mij op 23-24%. Maar je kan daar natuurlijk FVD en JA21 ook bij optellen, heb je nog 4 zetels. Dan zit je op 40%, 41. Dus dan, nou ja, laten we zeggen dat dat een kwart is ongeveer. iets meer dan een kwart. Dat is er volgens mij gebeurd.
Ja, dit is gewoon echt een verschuiving. Dat is gewoon wat je ook al natuurlijk een tijdje in de rest van de wereld zag. Maar vorige verkiezingen leken heel heftig, maar die waren op al deze thema's was er niet een wezenlijke verschuiving. Was het eigenlijk best wel gelijk gebleven met de verkiezingen daarvoor.
Bedoel je de Tweede Kamerverkiezingen of de
Tweede Kamerverkiezingen, ja.
Tweede Kamerverkiezingen.
Ja, dus 2021 en ja. Die daarvoor ook meenemen.
17.
Ja, dus als je die twee naast elkaar zet, dan zitten er wat onderlinge verschillen. Maar dan blijft het de verhouding tussen ja, nationalistische en naar buiten gerichte wereldverbeteraars, zeg maar, die was nagenoeg gelijk gebleven. Ja. En nu is het gedeelte wat voor rechts en conservatief heeft gekozen echt gewoon aanzienlijk groter geworden. Dat is gewoon nu 2/3 van het land die zich daar voor heeft uitgesproken. Dus dat is wat er in ieder geval sec gebeurd is.
Ja, conservatief rechts is inderdaad echt heel groot geworden.
Ja.
Nu,
ja. Waarvan dus ook, tenminste, van de 150 zetels zijn er dus inderdaad ook ruim een kwart naar ja gewoon openlijk fascistische partijen gegaan. En dat is ook gewoon wat er nu aan de hand is.
Ja.
Dus ja, de links-progressieve beweging is gewoon dus kleiner geworden. Dat is dus ook een conclusie.
Ja.
Ja.
Ja, onder andere zichtbaar in de uitslag van de Partij voor de Dieren. Heel pijnlijk. Van 6-3... Zoals het nu staat.
Ja.
Ja, dat was nou ook weer niet de bedoeling.
van wie niet, van jou niet.
Nou, van niemand niet, toch?
Nou, ik vind het wel grappig dat als ik gewoon persoonlijk kijk, ben er eigenlijk wel een soort half onder druk gezet om strategisch te stemmen door allemaal mensen. En dan denk je van ja,
in casu stemmen op GroenLinks Partij van de Arbeid, zodat.
En als ik dat had gedaan, ja, als ik bedoel. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Nou, zelfs als iedereen dat had gedaan, was het nog niet genoeg.
Je kan op de site van NOS kun je zien waar stemmers vandaan zijn gekomen en waar ze naartoe zijn gegaan. Dat viel eigenlijk nog wel mee. Hoeveel van de Partij voor de Dieren naar GroenLinks en.
Nou, waar ik dat zag, waren dat iets van 33%.
Ja,
als we hetzelfde dingetje op, hebben bekeken.
Ja, dan zijn er nog steeds ook.
Zijn er ook nog steeds mensen weggelopen, maar.
Ja.
Ja, dat is toch ook niet niks. Maar in ieder geval, ja, je moet ook gewoon stemmen waar je op wil stemmen, geloof ik. Maar ja, als je alle linkse dingen optelt, het is gewoon niet genoeg, hè? Het is gewoon heel weinig.
Ja, ja.
Ja, van de van de Partij voor de Dierenstemmen zijn er ook heel veel thuisgebleven, zag ik ook nog in dat tabelletje trouwens.
Dat vind ik eigenlijk wel. Kwalijk is weer een ernstig woord, maar dat...
Ja, ik heb dat alleen maar van hun bekeken. Ik weet niet hoe het bij alle partijen zit. Maar ja, het is kwalijk. Het is gewoon niet zo slim, hè, ook. Maar dan nog, denk ik, bij alle als je alle dingetjes optelt en aftrekt en doet en zo, dan denk ik van ja, het is dus niet genoeg. Het is echt wat waar de meeste mensen dan nu voor gaan, blijkbaar.
Ja.
Dat klinkt niet zo opvrolijk en optimistisch. Maar,
ja. Nou, een beetje defaitistisch bijna, ja. Maar dat is natuurlijk ook wel een soort van gevoel.
Realistisch.
Wat maar dat is toch wel ook wel een gevoel wat je bekruipt na zo'n uitslag.
Nou ja, dus dan zal ik mijn vrolijke positieve dingetje zeggen. Misschien ook ter geruststelling. Jullie mogen dan daarna wel opschieten. Maar ik ben van nature op zich misschien niet zo positief. En ik zie altijd wel beren op de weg. Altijd Bavianen achter de berg vandaan. Maar toch denk ik nu.
Altijd dieren overal, zie jij.
Nou, laten we nog even kijken hoe heet de soep gegeten wordt.
Ja,
het is wel. Kijk, dus ik heb natuurlijk. Ik zie de uitslag. Ik was gisteren even in een soort paniek zelfs even. En dat verbaasde me eigenlijk of zo. Ik dacht wel van, nou, de PVV gaat winnen op basis van de laatste peilingen. Maar dit had ik natuurlijk dan ook weer net niet zien aankomen. Ik voelde heel even paniek. En toen een soort, ja. Ik weet niet.
Waar kwam die paniek?
Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar toen ging ik dus nadenken. En nu denk ik weer zo van, ja, doe even rustig. Het kan heel erg. Kan echt heel vervelend worden en vreselijk, maar misschien wordt het ook wel weer zo'n geval van een formatie die lang voor zich uitsleept. Bij de vorige formatie was er ook nog sprake van, nou, misschien moeten we maar opnieuw naar de stembus en zo. En ja, hoe kort zat die gedoogconstructie destijds en zo. Dus ik denk ook een beetje van, ik kan wel nu huilend in een hoek gaan zitten. Maar ik kan ook het nog even aanzien en denken van, nou ja,
yeah,
misschien valt het wel mee. Maken ze er een puinhoop van en gaan we weer verder.
Nou ja, het ziet er niet goed uit, laten we het zo zeggen. Hè, de PVV heeft geen goede track record als het gaat over besturen. Ze hebben inderdaad een keer een gedoogconstructie gehad, dat is meer dan 10 jaar geleden. Daar kwamen ze niet heel erg lekker uit. Een andere grote partij waarvan het afwachten is wat er precies mee aan de hand is, is Hagelnieuw. Dat is NSC, die aan de rechtse conservatieve kant zit. Dat zijn allemaal nieuwe mensen, dus dat is ook maar ingewikkeld om daar afspraken mee te maken. De campagne was al ingewikkeld. En dan heb je de VVD nog als andere rechtsconservatieve partij, die nog maar een fractie is van wat het was. De fractie is een fractie van wat het was. Die net uit een hele lange regeerperiode komt, dus die misschien ook wel een paar keer zich de oren zal krabben, of op zijn minst de huid heel duur zal verkopen als ze onder, dare I say, premier Wilders in een coalitie moeten. Dus wat dat betreft, ja, inderdaad.
Nou, Wilders, ja, waar, wie zei, heb ik dit nou gehoord gisteren op tv? Hebben ze nou maar 45 mensen op hun lijst staan?
Ja, PVV? Dat klopt.
Als je Wilders kan bijna niet eens in de regering gaan zitten. Ze hebben al iedereen die naar de regering doorschuift, die gaat eraf van de lijst. Ze hebben bijna geen
vlees op de botten.
Dat is niet noodzakelijkerwijs hoor, want je kan, en dat is D66 heeft dat ook gedaan. Die heeft ook,
je kunt gewoon mensen aanwijzen. Ja. Een soort quasi-zakenkabinet in feite.
Ja,
ja, ja, ja, nee, dat zeg ik. Maar voor elk poppetje dat ze in de regering zetten, dan raakt het lijstje leger.
Ja, zeker. Dat is zo. Ja.
Maar,
nou, reken maar dat er nu zich heel veel mensen zullen aanbieden die wel zin hebben. Daar,
ja.
Nee, natuurlijk kunnen ze wel ministers van buiten vinden.
Ja.
Maar ik vind het ook weer een grappig. Ja, het is wel grappig toch eigenlijk ook. Dat toch, het is een beetje, ja, ik heel vaak die vergelijking van een hond die achter een auto aanrent en dan probeert naar de bumper te happen. En dan heeft hij hem vast en ja, wat dan?
Ja.
Dat is nu ook een beetje eigenlijk.
Ja.
Succes ermee.
Nou, ja. Ja, maar dat moet wel even na de erkenning dat er dus heel veel mensen in Nederland zijn die gestemd hebben.
Ja, dat zie ik ook wel.
Op een partij waarvan, waarbij ik me ook afvraag of ze het verkiezingsprogramma wel echt hebben gezien en wat daar eigenlijk precies in staat.
Want
ik heb het wel gezien en ik weet wat erin staat.
Ja.
En het is echt niet mals. Ik snap ook echt niet waar die hele was een hele soort hoe heet dat? Dat ging helemaal door alle journalistiek heen. Van, oh ja, Wilders is milder. En toen dacht ik, ja, in woord misschien. Ja.
Nou, als je het laatste debat hebt gezien, hebben jullie dat gezien?
Ja, ik heb gezien.
Ja, hij is dan gewoon heel kernachtig en haalt inderdaad niet het hele programma erbij. En hij zegt gewoon zoiets van, nou, ik zet de Nederlander weer op één.
Ja.
Wat dat dan ook betekent. En natuurlijk lezen mensen niet het verkiezingsprogramma. En dat werkt blijkbaar.
Ja, maar ik vind dat dus wel dat de journalistiek daar deels heeft gefaald. Want ik vind het dan wel een taak van de journalistiek. Dat hebben journalisten trouwens voor een deel ook gedaan, hoor. Die zijn naar Wilders toegestapt en die hebben gezegd, ja, maar in uw programma staat zo en zo en zo.
Nou, dat, in dat debat kun je dat ook zeggen.
Ja.
Ja, maar ze hebben dat echt bij lange na niet genoeg gedaan. Nee, ik was gisteren in eerste instantie dus ook niet per se verbaasd, maar wel disgusted dat het dus nog erger uit is gepakt dan we eigenlijk al zagen aankomen. Maar ik was ook wel echt gewoon heel boos, want er zijn gewoon echt heel veel redenen waarom dit niet zozeer voorkomen had kunnen worden, maar we dit gewoon veel beter hadden kunnen aanzien komen. En dat ligt zeker bij de journalistiek, die het deels hebben mede, die hebben het deels gefaciliteerd dat het gewoon normaler is geworden. Want als je dan dat frame overneemt van dat die milder zou zijn op basis van één uitspraak, dat je het standpunt over de islam verbieden dan misschien wel zou kunnen laten varen. Terwijl je het hele het hele verkiezingsprogramma gewoon niet verder ter sprake brengt. Dat is natuurlijk eigenlijk al een enorme blunder.
Ja.
Maar ook de campagne van de VVD, die heeft natuurlijk gewoon compleet zijn kruid verschoten op het moment dat ze eigenlijk het cordon sanitair hebben opgeheven rondom Wilders, waardoor die eigenlijk gewoon letterlijk weer een optie is geworden. En je ziet ook gewoon in de peilingen, even voor wat die waard zijn, want die zijn natuurlijk ook weer compleet onbetrouwbaar gebleken, maar dat op het moment dat dat cordon opgeheven was, is Wilders ook gaan stijgen. Niet in oktober toen de verkiezingen de campagne op gang kwam.
Ja, dit klopt.
En dus dat kun je één op één aan elkaar koppelen.
Ja.
En zo zijn er nog wel redenen die bedoel, en wat, ja, enerzijds denk je wel van ja, de PVV die heeft niet echt een goede track record als het gaat om besturen, maar de Kamer is over 2 weken gewoon compleet van samenstelling veranderd. Dus ze kunnen nu al superveel wetgeving blokkeren en nieuwe moties indienen die er misschien wel gewoon doorheen komen en die de nieuwe regering moet uitvoeren. En,
dat is waar.
Dus je kunt gewoon heel veel verzieken ook in een heel korte tijd. Ja. En,
maar voor deze verkiezingen zei iedereen van, nou ja, over een jaar of anderhalf jaar hebben we weer verkiezingen. Dus dan zou ik zeggen, hou dat optimisme vast.
Nou nee, maar dat is dus ook niet per se wenselijk. Want als nu de coalitieonderhandelingen klappen op dat niemand bijvoorbeeld met de PVV wil en er zouden alsnog nieuwe verkiezingen komen, dan kun je er nu al de klok op gelijk zetten. Dat die dan alleen maar groter wordt.
Ja. Ja,
dat is letterlijk, want wat de kiezer eigenlijk nu heeft gedaan, is zich helemaal achter het tegengeluid tegenover Timmermans scharen. Dat was de eigenlijke tweestrijd uiteindelijk, toen Omtzigt eigenlijk niet meer echt op niveau meedeed. Ja, en Jessicus heeft het gewoon eigenlijk niet heel slim gespeeld, zal ze achteraf nu moeten concluderen, dat ze hem niet heeft uitgesloten. Want daardoor heeft ze eigenlijk hem veel meer macht gegeven.
Ja.
En dat is nooit op niveau bevraagd of gechallenged. Dus dat idee van Mulder, dat heeft hij zelf Nieuwsuur eigenlijk ingebracht. Want daar begon de interviewer zelf niet over. Je kunt het terugkijken. En eigenlijk heeft hij het woord toen genoemd. En toen werd dat eigenlijk het hele frame van dat hele interview. Dus zelfs in Nieuwsuur heeft hij het super, super slim gespeeld.
Ja.
Dus hij is in die zin gewoon echt een onderschatte politicus geweest. Omdat hij gewoon steengoed is in precies het goede. Hij heeft zelfs op het moment dat Omtzigt aangevallen werd, heeft hij het zo weten te draaien dat Timmermans uiteindelijk op dat moment de punten verloor in het SBS-debat. Dan kun je echt wel wat als de beter. En dan,
die heb ik niet gezien. Nieuwsuur heb ik wel gezien, maar ik zou dat inderdaad even terug moeten kijken hoe dat nou precies is gegaan dan.
Nou ja, zoals ik het me herinner, volgens mij klopt het, is dat hij letterlijk zelf zei van ja, ik heb nu een beetje zo de reputatie dat ik zogenaamd milder zou zijn. Nou ja, ik doe er maar mijn voordeel mee. En zo was
dat
het
klopt.
Hele,
dat waren
zo het hele frame geïntroduceerd. En toen de enige wat daar tegenin werd gebracht van ja, hoe zit je
dat? Toen leefde dat al wel ergens van, dat was al over hem gezegd. Ergens.
Dat zal best, maar het was nog niet uitgesproken in die nieuwsuitzending.
Ja, dat is waar.
Dus weet je, dus het is ook maar net hoe je, als hij het niet zelf had gezegd, dan had Twebeke misschien helemaal niet hoeven introduceren, was het hele onderwerp niet. Maar goed, toen op een gegeven moment gingen NOS-journalisten hem Geert Milders noemen. Ja, dan.
Ja.
Nou ja. Dus.
Oké. Goed.
Verder wil ik nog even vermelden dat Bijeen dus uit de Kamer is verdwenen en dat ik daar verdrietig over ben.
Ja.
En inderdaad.
Een beetje jouw partij, hè?
Ja, met alle kritiek die de afgelopen tijd terecht op hen gehad kan zijn.
En nog wat werkwoorden die u hier wil invoegen.
Maar ik vind het wel erg dat ze uit de Kamer verdwijnen.
Ja.
En ik vind het ook erg dat de Partij voor Dieren zo geslonken is. Want dat waren gewoon de twee links-progressieve partijen die we hadden. Let's be real. Dus de radicaal links-progressieve oppositie is gewoon vrijwel afwezig nu.
Ja, daar in ieder geval flink afgeslonken. Ja,
ja dus de stem van Esther Ouwehand blijft gelukkig in de Kamer. Daar ben ik wel dan enigszins nog blij om. Ja. Maar de slagkracht die ze hebben is ook flink verminderd.
Gideon van Meijer zit op de wipstoel. FVD heeft er nu nog 3. Gideon van Meijer vind ik een van de meest
walgelijke.
Puntje, puntje, puntje.
Fascisten.
Puntje, puntje, puntjes die er bij die partij rondloopt. En die in de Kamer ook echt verschrikkelijke dingen heeft gezegd. Die daar trouwens ook verschillende keren door de voorzitter op is gepakt.
Ik vind dat wel grappig van ook van mensen die dan zeggen met stemadviezen van, oeh, nou, dus ik stem daarom op nummer 117 van lijst 838.
Want?
Moet ik nu aan denken. Nou, als je naar individuele gevallen kijkt, dat is allemaal zo tragisch is wie er allemaal niet ingekomen zijn.
Ja.
Ja.
Maar je bedoelt dat mensen willens en wetens op mensen stemmen die sowieso nooit kans maakten om in de Kamer te komen?
Sorry, wat zeg je dan eens?
Bedoel je dat er heel veel mensen zijn die
in nee, maar dit is vooraf is het zo heel hoopvol van dan kies je een lijst uit en dan daarop nog weer de kandidaat die je leuk vindt en zo. Ik heb ook wel eens op Barbara Stok gestemd op de Partij voor de Dierenlijst. Omdat ja, wie wil er nu niet stemmen op een stripmaker? Maar dan stond zij op plek, weet ik veel, 56 of zo. Ah, ja. Ik snap ook wel dat ze er dan niet in komt. Maar
je kunt toch maar
nu zijn er zeg maar dan hele partijen niet eens meer in, weet je wel.
Ja.
Ja. Ja. Het is een beetje een deconfiture.
We gaan de stemmen op bij één eigenlijk naartoe, weten we dat?
Zo werkt het niet. Het is gewoon, het zijn gewoon restzetels. Dus dat wordt volgens een heel, heel strak georganiseerd algoritme, wordt dat verdeeld over de partijen die nog wel.
Je kan toch een lijstverbinding maken als je.
Ja, maar dat kan dus niet meer. Sinds volgens, als ik me niet vergis, sinds 2017 is dat afgeschaft.
Oh, oké.
Ja. Dus dat kon al niet meer. En er zijn natuurlijk al een tijdje geluiden om de kiesdrempel te verhogen. Waardoor misschien zelfs de SGP eigenlijk niet meer in de Kamer zou zitten. Ja. Maar dat gesprek hebben we nooit echt gevoerd. En dus de kiesdeler is gewoon het aantal stemmen gedeeld door 150. Ja. Het aantal geldige stemmen die niet blanco zijn, moet ik zeggen. En dan, ja, als je dat niet haalt, dan gaan al die stemmen gewoon op een grote hoop. En dan wordt dat volgens een algoritme, zeg maar, verdeeld over de.
Een algoritme.
Ja, dat geeft nu een beetje een besmette bijklank, maar het betekent letterlijk een rekenmethode. dus de rekenmethode die gebruikt wordt en gewoon helemaal wettelijk is vastgelegd. Dus,
denken jullie dat Dylan blijft?
Ja, die was daar gisteravond al vrij helder over.
Hmm. Maar denk je, ja, dat kan ze zelf al zijn. Is dat houdbaar, denk je?
Nou, op korte termijn wel.
Het is toch eigenlijk allemaal haar schuld?
Nee, dat hoor je me niet zeggen. Ze heeft er aan meegewerkt. Maar het is niet in haar. Ik bedoel, uiteindelijk heeft Nederland gewoon gestemd op. Tegen de toekomst.
Ook weer niet zo dat er bij de VVD nou hele rijen klaarstaan om partijleider te worden.
Nee, maar ja, zij is zelf ook niet al te best. Maar ja, het is toch wel een dubbel whammy geweest. Eerst heeft ze dus zeg maar die deur opengezet. Toen heeft ze nog het laatste setje gegeven van... ik ga niet onder premier Wilders. Dat was helemaal de icing on the cake.
Ja, dat is waar.
Nou, maar dat was ook een last-minute strategische poging.
Ja, maar een
poging
heel domme strategische poging. Ja. Maar ze heeft een heel slecht resultaat. Dus ik denk... Maar ik denk dat niet zo is.
Lilian Marijnissen, die heeft al 7 keer een slecht resultaat gehaald.
Ja, maar zij moet eigenlijk ook weg. Ik vind haar minder erg dan Jezus, maar die tijd is ook al een beetje.
Ik vind het gek, want ik vond haar in dat laatste debat.
Marijnissen
vond ik haar heel
beter.
Heel goed. Ik vind dat echt onverdiend. Eigenlijk. Ja. Als ik gewoon op basis van dat debat kijk, denk ik van waarom. Zij dan? Hoe kan dat?
Ja, ja. Ja, waarom krijgt ze niet meer stemmen bij de SP?
Maar ik vind dat met Jesse Gis ook helemaal niet. Dat ook echt helemaal niet lekker gaan in die debatten.
Nou ja, en die posters en alles. Maar ja.
Nou ja.
Ja, ik weet niet. Ze stond er vooral heel eigenwijs te zijn op een of andere manier, mag ik dat zeggen?
Ja. Het statement aan de NOS na de uitslag was ook bizar. Heb je dat gezien?
Aan de NOS of aan de kiezers?
Nou ja, voor de camera van de NOS.
Oh nee, dat heb ik volgens mij niet gezien. Hè?
Ja, ik zou het eigenlijk op moeten zoeken. Het komt er op neer van... Eigenlijk begrijpt ze het wel dat iedereen naar de PVV...
Zei ze dat?
Nou, de kabinetscrisis die natuurlijk de VVD gewoon zelf heeft veroorzaakt... Mm-hmm. Die geeft ze dan, daar geeft ze de schuld aan van aan de coalitiepartijen. En dan zegt ze van... Ja, en dan krijg je dit. Ja, dan krijg je dit. Ja, dan krijg je zo'n uitslag...
Ja, volgens mij heb ik hierover gelezen. Ja. Maar natuurlijk vindt ze een manier om zelf wederom... en de VVD gewoon niet verantwoordelijkheid te dragen.
Nee, maar ik vind dat gewoon een soort hallucinant statement eigenlijk.
Ja.
Ja.
Maar goed.
Het is de ultieme spindoktering die daar dan plaatsvindt. Maar hoe denken de VVD'ers daarover? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Die leek allemaal wel redelijk weg te lopen met haar, toch?
De overgebleven VVD'ers wel, ja.
De overgebleven VVD'ers, ja.
Want een deel is echt wel overgestapt naar Geert. Dat is wel eens duidelijk.
Dat is ook weer zo, ja. En Frans Timmermans?
Wat is daarmee?
Nou, die hield een heel mooie speech gisteren voor de zaal.
Ja, had dat dan 2 maanden geleden gedaan, dacht ik.
Ja, dat was de kritiek achteraf inderdaad meteen. Ik weet niet helemaal zeker of ik dat terecht vind. Want op het congres had ik dat volgens mij wel op die manier ongeveer gezien. Ik heb daar kleine stukjes van gekeken. Een congres van PvdA GroenLinks.
Hmm.
En daar vond ik hem toch wel redelijk...
Vurig.
Vanuit een redelijke hartstocht spreken inderdaad. Hmm. Ja. Maar ja, gisteren was hij wel echt geëmotioneerd. En dat klopt wel. Dat hebben we in de campagne misschien nog niet zozeer gezien.
Ja, maar het gaat me niet alleen maar om emotie. Want je kunt ook emotie een soort van manipulatief inzet of zo. Dus daar gaat het me niet eens om. Maar het gaat me meer om dat... even los van wat je van de fusie vond. Ik denk dat dat een goed idee was. Maar misschien was hij gewoon niet de persoon die de vurige progressieve linkse beweging zou moeten aanvoeren.
Dat had je moeten zijn.
Misschien, ja. Of Moorman of Klaver. Ja. Weet je wat, er lagen gewoon heel veel opties. Lala, die op 2 stond. In ieder geval denk ik niet, want we hebben het over Dylan Jezus of ze moet blijven. Maar ik denk wel dat als links echt nog de kans wil maken om groot te worden, dat het niet onder Timmermans gaat zijn. Al moet hij nu wel gewoon eerst even goed oppositie gaan voeren.
Ja. Het bekroop mij gisteren gedacht, ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden, dat kwam door die scholierenverkiezingen die uitslag die daarvoor is geweest.
Pro-demos uitslag, ja.
Heb jij die gezien, Ieper?
Ja.
Dat was ook heel rechts.
Ja.
PVV en FVD bovenaan.
Ja, en toen dacht ik, dat is toch echt wel opvallend dat er, met name de FVD was het allemaal, dat werd door meerdere partijen eigenlijk wel zo halfjes wat overgenomen, dat er op scholen en universiteiten, dat allemaal zo links zou zijn en dat de kinderen geïndoctrineerd zouden worden met allemaal links gedachtegoed en zo. Toen dacht ik, nou, dan zie je hier dus dat gewoon echt absoluut niet waar is. En dat ik dacht van, dat is misschien op grotere schaal ook wel aan de hand, dat links zo ongelooflijk is aangevallen, dat mensen in de afgelopen jaren, onterecht, dat mensen eigenlijk niet eens meer weten wat links is in Nederland.
Dat is gewoon een onduidelijk concept. Een catch-all term voor alles wat niet...
Wat niet deugt.
Nationalistisch en conservatief is, inderdaad. Nee, en waar kennen we dat van?
Speak your mind.
Oh, nou ja, goed. Er zijn meer mensen die legaal aan de macht zijn gekomen en uiteindelijk toch wel flink...
Ja, maar dat is toch opvallend? Ieper, wat vind jij er nog van? Ik bedoel, is dat nou een observatie?
Ja, het is overigens over Hitler, voor de duidelijkheid.
Onder scholieren heb ik het ook gezien. En daarvoor heb ik de verklaring die ik daarvoor heb gehoord, is dat vooral de FVD heel erg actief is op TikTok. En ik denk dat de andere partijen dat misschien ook gewoon laten liggen en denken van, nou ja, scholieren mogen niet stemmen. En dat ze daar gewoon ook niet meer... Het zou wel goed zijn om daarin te investeren. Maar je zou... Ja, en van scholieren zou je meer hopen. Ja, ja, ik zie wel jonge mensen. Ja, ik snap niet dat er niet dat een milieuvriendelijke partij, hoe zeggen dat, een klimaatpartij, geen jongeren. Ik zou wakker liggen als ik lig nu al wakker. Als ik met elk jaar dat ik jonger zou zijn, zou ik meer wakker liggen. Als ik weer een kwartier langer wakker liggen.
Ingewikkelde rekensom, maar ja, okay.
Snap je? Ja, ja, ik. Ja, daar ligt wel een soort taakje nog open voor.
Maar zijn linkse partijen, en misschien dan nu Frans Timmermans als hoofd van linkspartij dan even zo gezegd, zijn die dan gewoon echt niet goed genoeg geweest in het uitleggen van wat links nou eigenlijk is en waar het voor staat en... Ja, op TikTok, dat zou dan een idee kunnen zijn om daar... Ja,
hoewel daar heb ik toevallig een... podcast, ik meen van de Volkskrant of anders NRC, over gehoord over waarom sommige partijen wel en sommige niet op TikTok zitten. Omdat er natuurlijk ook heel veel gedoe is over de privacy omtrent TikTok. Dus dat het eigenlijk ook niet goed is als ambtenaren daar gebruik van maken en zo. Ja. Dus daar is in een aantal gevallen is daar om allerlei eigenlijk best wel belangrijke redenen voor gekozen om dat niet te doen. Maar dan zie je dus wel dat de mensen die het wel doen, waaronder Forum, daar absoluut van profiteren.
Ja, maar merken die dat doen, die profiteren daar toch ook van. Ik bedoel, het is toch niet... Zelfs, volgens mij zit NOS zelfs op TikTok.
Misschien wel. Maar je zou eigenlijk niet willen dat de minister-president persoonlijk op TikTok zou zitten. Is eigenlijk meer de gedachte.
Ik ben in zijn algemeenheid niet voor
de digitale veiligheid.
Media.
Nee, maar dat is het hele verhaal.
Ja. Die leeggetrokken worden, zeg maar.
Ja.
Maar het hele klimaat is ook helemaal niet de inzet van de verkiezingen geweest. Dat is al niet gelukt, zeg maar. Dat is al heel jammer.
Ja.
En ja, Timmermans, heb ik het in de eeuw gezegd? Ik bedoel, je hoeft ook niet echt Nostradamus voor te zijn. Maar heb ik dat uitgesproken in een eeuw? Van dat hij dat niet ging werken? Als savior van buitenaf.
Ja, volgens mij heb je dat gezegd, ja.
Oh ja. En dat dacht ik al en dat zie je ook. En het, dat was niet, de figuur. Maar ik denk dus ook dat je iemand hebt, juist nodig hebt. God, zullen we de vergelijking maken met Amerika? Ja, ik geloof leuk. Veel meer in iemand als... Ik denk dat je... Ik vond het dus tricky van hem dat hij ook zeg maar zijn doelen ging verwateren. Je moet er juist harder in. Ik denk, je moet een harder linkser geluid maken. Ja. En ook harder op klimaat vooral, zou ik zeggen. En niet op voorhand de dingen alweer weggeven. En dat diegene hebben we nodig die dat kan.
Ja, hier ben ik het helemaal mee eens. Dat er gebeurt, zag ik gewoon een aantal keer in de campagne gebeuren, dat hij eigenlijk bij voorbaat al aan het onderhandelen was. Terwijl je juist inderdaad nodig had dat iemand meer wij noemen het dan radicaal, maar eigenlijk zou het niet zo radicaal moeten zijn, die kant vertegenwoordigde. Het ging gewoon heel erg mee in die machtsdynamiek van die regeringspotentie. En misschien was dat gewoon als inzet al, hè, want je zag ook de laatste twee weken dat het hele verhaal eigenlijk, de hele campagne was van stem op ons, anders krijgen we een rechtskabinet. Ja, dat is gewoon niet genoeg om mensen mee te overtuigen. Zeker mensen die echt met hart en ziel een soort van...
Maar dat is toch ook gewoon uitleggen wat links is, waar dat voor staat.
Ja, maar als je hele campagne er dan op gaat draaien van stem op ons, anders krijg je een rechtskabinet, maar dan weet je nog steeds niet waar je op stemt. Dus moet je het uitleggen. Ja.
Je moet gewoon uitleggen waar het wel over gaat.
Ja.
Ik vind dus, gek genoeg, ik vind dat de SP daar dus heel goed in is. Gewoon in
concreet... Maar die zijn op het culturele punt super conservatief.
Het is een links-conservatieve partij, als je het op de keper beschouwt. Dus ik zeg niet dat ik daar per se voor ben, maar ik vind wel dat ze goed zijn in het uitleggen van, hey, we staan voor de collectieve
Absoluut,
zaak.
Absoluut, ja.
We willen dat
eigenlijk mis je,
genationaliseerd worden.
Je mist een hartstochtelijk links-progressieve partij die toegankelijk, ik wil niet zeggen populistisch, want dat is ook weer een heel specifiek politiek ding, maar echt toegankelijk de massa kan aanspreken. Want je ziet ook bijvoorbeeld, en dat is wel bekend, ik zou bijvoorbeeld ook interessant vinden bij de scholierenverkiezingen van, kunnen we dat uitsplitsen op gender en afkomst? Want ik weet vrij zeker dat in die bovenste kolom dat daar heel veel mannen zitten. Want de FVD is zo groot onder jonge mannen. En dat zit compleet in die Andrew Tate-pijplijn.
Andrew Tate, die naam, ja.
Maar wat er dan verder allemaal nog aan factoren meespelen. En je weet, ja, er zitten gewoon heel veel praktisch opgeleide mensen aan de sociaal linkse kant van het spectrum. Maar die moet je toch op de een of andere manier ook meenemen in dat progressieve verhaal. Want anders dan gaan ze toch inderdaad in het beste geval op de SP stemmen. En in het ergste geval krijg je wat je nu hebt, namelijk de PVV's.
Dat zal heel raar klinken misschien, maar de SP en de PVV die zitten heel dicht.
Dat zijn communicerende vaten. Nee, maar daarom zeg ik ook, dus in het beste geval SP en in het slechtste geval wat je dus nu als uitslag hebt.
Ja.
Want de SP is dan ook economisch nog steeds te links in de ogen van de potentiële PVV-stemmer.
Waar zou dat vandaan moeten komen, deze nieuwe progressieve, wat zei je nou, een toegankelijke beweging?
Nou ja, om te beginnen van onderaf. Want ik denk dus dat veel zelfbenoemd links-progressieve mensen, en heb ik het ook heel specifiek over witte hetero's, echt niet beseffen in wat voor bubbel ze leven. En veel meer zich moeten gaan uitspreken, ook in hun eigen omgeving. Want ik denk dat er veel te veel... laksheid is geweest de afgelopen 20 jaar. Eigenlijk sinds de opkomst van Fortuyn kon je dit al zien aankomen. Dat is gewoon in heel Europa en heel de wereld, frankly, aan de gang. De noordelijke wereld.
Neoconservatisme.
Ja. Dus om daar echt tegenwicht aan te bieden, moeten mensen ook een stap verder dan van het progressieve zelfbeeld. En zeggen van, oké, maar als ik dat daadwerkelijk vind, dan moet ik daar ook, dare I say the word, activistischer in worden. Dus het begint eigenlijk in de kleine kringen en op de straat. Laten we misschien letterlijk meer de barricades opgaan.
Maar je noemt dus heel nadrukkelijk niet bijvoorbeeld een beweging als Dwars of hoe heet het?
Nee, dat is een politieke beweging van GroenLinks.
Van GroenLinks, hè?
Ja.
Maar je zoekt het niet in de politieke partijen.
Nee, ik denk dat het in beginsel een maatschappelijke beweging moet worden. Die zich dan uiteindelijk... Er zijn al initiatieven voor. Hè? Er zijn
Extinction als, Rebellion. Dus
bijvoorbeeld,
Wars,
maar ook dingen als letterlijk de beweging die de beweging heet. Waar dus een aantal van die initiatieven, waaronder het woonprotest en Extinction Rebellion, misschien ook wel zich onder hebben geschaard.
Yeah.
Dus dat zijn dingen die eigenlijk... Ja, ik wil niet zeggen apolitiek, want ze zijn superpolitiek, maar ze zijn niet onderdeel van het politieke systeem. Maar ze zitten in het activistische gebied.
Ja.
En daar worden dus massa's langzaam gemobiliseerd die dus een soort tegenwicht proberen te bieden aan wat bijvoorbeeld de Andrew Tates van deze wereld de wereld insturen. Daar zit op dit moment mijn mijn sprankje hoop, zeg maar. Maar daarvoor moet de massa en dan ook de zelfbenoemd links-progressieve massa van mensen die eigenlijk te comfortabel in hun positie zitten, in beweging gaan komen. En ja, kleur, ik noem het toch maar even, maar het is toch ja bekende kleur. En ja. Heb die moeilijke gesprekken en ga gewoon ook ja, niet mensen uitsluiten op basis van hun ideeën, maar wel die ideeën ook gewoon wel op tafel leggen. Dus dat niet maar alleen maar gezellig doen. Ja. Gezelligheidscultuur is ook dodelijk geweest voor Nederland.
Je bedoelt straks bij het kerstdiner een keer weerwoord bieden aan de racistische oom die iedereen heeft?
Nou ja, als je dat niet al lang deed,
is dit
het moment. Ja, ja absoluut. Ja.
Oh god. Oh, daar overvalt me nu over vermoeidheid al. Oh jongens, de familie-app. Hoeveel familie-apps zullen er gisteravond wel niet zware discussies of pijnlijke stiltes of beide?
En ook al de weken hiervoor natuurlijk. Het is gewoon,
Ja, is ook wel zo, ja. Oké, goed. Hoe komen we hier weer even uit? Want het idee is dat we ook een beetje...
Even een tune tussendoor.
Dat we, ja, oké.
Zal ik nog een keer zeggen? Jongens, we kunnen ook nog even kijken hoe heet de soep wordt gegeten, daadwerkelijk.
Ja, maar ik ben het daar dus niet mee eens.
Nee, maar ik eindig weer even met een positief stukje.
Ja, ik heb wel even een tune hier wel even...
Oh, wat tune.
Nou, wat een verhaal. Oké, goed. Zullen we het even over andere dingen hebben?
Ja, dat is ook
want,
goed.
Want Manoj, ik heb je eigenlijk maar heel kort geïntroduceerd. Eigenlijk heb ik alleen je achternaam gezegd, volgens mij.
De meeste luisteraars zullen hem inmiddels ook wel een beetje kennen.
Ja, want Rotter, die denkt altijd dat er elke aflevering weer honderdduizenden nieuwe luisteraars...
Ja, nee, maar dat is ook goed. Ik wil een introductie. Rotter heeft een introductie geschreven. Ja.
Ik heb geen introductie geschreven, maar ik kan dit gewoon uit mijn hoofd.
Zo. Okay.
Hoe heet je ook weer? Nee, ik bedoel, je was er ook al met de hoe zal ik hem noemen? De queer aflevering, in ieder geval die we in het kader van de Pride hebben gemaakt.
De grote groepsknuffel aflevering.
In augustus of in juli was dat vorig jaar of afgelopen jaar. Jezus, wanneer dit was.
Dat was in een van de 20 Amsterdamse Pride weken. Ja, die allemaal afgeschaft gaan worden.
Overigens, er was ook nog nieuws dat volgend jaar dus gewoon weer gebeurt.
Ja.
Maar nu met minder geld.
Ja.
What could possibly go wrong? Nou, goed. Ze zijn nog steeds niet uitgekomen. In ieder geval, Manoj Kamps. Je bent dirigent en muzikant en theatermaker. En je hebt dit jaar, eigenlijk dit culturele seizoen, is jouw seizoen. Dat zeg ik niet alleen.
Ja.
Dat zeg jij niet alleen. Dat schrijft NRC ook.
Ja.
Wat was de volgende? NRC. NRC schreef dat.
The Washington Post.
The Washington Post schreef dat. Echt Le Monde en Figaro en Frankfurter. In ieder geval. Even een kort overzicht geeft dat alweer. Je hebt een seizoensopening gedaan bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest als dirigent. Het orkest van de 18e eeuw deed je als dirigent en als bedenker van het concept van wat je daar hebt gemaakt, een Mozart concert.
Samen met Lisenka Heijboer-Castagnon.
Ja.
En bij Rotterdam was ik inderdaad zelf de curator.
De curator was je daar ook nog inderdaad. Ja, ik doe het inderdaad. Je hebt net de Royal Philharmonic in de buurt van Londen gedirigeerd.
Klopt.
Het Hermes Ensemble zit eraan te komen. Dat zegt me even niet zoveel. Maar
ja, dat is een heel goed Belgisch ensemble.
Kijk. En dan, als icing on the cake, komt jouw geliefde Nationale Opera terug. Onder jouw baton heb je dan het Concertgebouworkest.
Ja.
En dat gaat ook plaatsvinden in het Concertgebouw.
In de... hoe heet het tegenwoordig? In
ITA?
Nee, in de Nationale Opera en Ballet. Ook wel bekend als het is de opera.
Oké.
Okay. Dus wel gewoon het is in de grote zaal van de Nationale Opera. Ja, het is wel echt een seizoen / jaar van debuten / highlights. Want ik had ook voor de zomer nog mijn eerste uitvoering bij het Radio Philharmonisch Orkest. En bij London Sinfonietta. Dus eigenlijk was het jaar al bezig. En toen begon het seizoen met het Rotterdams. Dus het is wel een heerlijke opsomming om te kunnen noemen.
Wil je iets meer vertellen over de Shell Trial?
Ja, het is echt alleen maar actueler geworden.
Ja, het gaat spelen in maart, hè? Dus dat duurt nog
even. Ja, de première daarvan is in maart. Ja. En het is een nieuwe opera op basis van een toneelstuk wat in 2020 in première is gegaan van Anouk Nuyens en Rebecca de Wit, wat toen al meteen een hit is geworden. En dat heette De Zaak Shell. En dat was naar aanleiding van een zaak die onder andere door Milieudefensie is aangespannen tegen Shell, omdat ze basically de mensenrechten schonden door het klimaatakkoord niet te halen.
Ja.
Met hoe ze bezig waren. En dat en die rechtszaak is ook door heel veel burgers ondersteund. En die hebben ze in eerste instantie ook gewonnen. En die is nu, as we speak, in hoger beroep. En we verwachten
Shell
eigenlijk
heeft verloren voor de volledigheid.
Ja, dus Shell heeft verloren. Dus die zijn dus schuldig bevonden aan het schenden van het klimaatakkoord. Ja. En daarmee het schaden van mensenrechten. Is in hoger beroep. En we verwachten dat de uitspraak in dat hoger beroep ook min of meer samen gaat vallen met de première. Dus in die zin is dat een spannende ondertoon. En voor degenen die het toneelstuk niet hebben gezien, dat is dus tijdens COVID in première gegaan. Maar eigenlijk wat er gebeurt is dat het een soort geabstraheerde rechtszaak is, waarin niet de rechtszaak zelf tegen Shell wordt nagespeeld, maar waarin allerlei partijen in het klimaatverhaal het woord tot het publiek richten. En daarvoor en daarna komen de schrijvers aan het woord van het toneelstuk. Ja. Die het eigenlijk duiden in de zin dat we al heel lang weten dat Shell, Royal Dutch Shell, heeft echt al decennia een scenario-departement, waarin ze letterlijk scenario's uitwerken van hoe het met de wereld zou kunnen gaan in de toekomst. En hoe zij
zo
daar
vroeg
dan
als 1973 of zo, toch?
Ja, echt letterlijk voordat ik en wij geboren waren.
Club van Rome zette dat een beetje in gang in het proces, dat zelf gaan onderzoeken. En
precies, ja. Dus ze hebben gewoon mensen in dienst die scenario's uitrekenen, doorwerken en bedenken hoe zij als Shell daar dus dan op gaan inspelen, dat wel dan wel dat beïnvloeden. En omdat dat zo één op één voelt als het is letterlijk theater, want ze weten donders goed dat ze klimaatschade aanbrengen. Daarom hebben ze die hele scenario afdeling opgericht. Van hoe kunnen we dit
om zelf theater te maken?
Om zelf theater te kunnen maken om dat verhaal heen.
Ja.
Toen hebben de schrijvers van dit toneelstuk bedacht van, we gaan een toneelstuk maken waarin we de werkelijkheid gaan repeteren. Alsof we het scenario-departement van Shell zijn. En dan krijg je dus een monoloog van de CEO van Shell en een monoloog van iemand die de regering vertegenwoordigt en een monoloog van iemand die de consument vertegenwoordigt. En je krijgt de bezorgde burger en je krijgt de activist. Dus het zijn eigenlijk allemaal archetypische personages in dat hele klimaatverhaal. En uiteindelijk wat er dus gebeurt is dat het verantwoordelijkheidsvraagstuk gaat het om. En wat er dus eigenlijk gezegd wordt helemaal aan het begin is dat de klimaatcrisis eigenlijk een crisis van verbeelding is. Dus we kunnen eigenlijk niet ertoe komen. Het is een crisis van verbeelding en het is een crisis van verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus de verantwoordelijkheid wordt continu doorgespeeld. Want bijvoorbeeld Shell zegt van, ja, ik moet dit doen van mijn aandelenhouders. Ja, en de aandelenhouders, dat zijn jullie.
Yeah.
Dus jullie willen dit. Yeah. Ik doe alleen maar wat jullie willen, want anders dan straffen jullie ons daarop af. En zo wordt de bal doorgespeeld. En dat gaat maar door. En eigenlijk, het blijft een soort van circulair. Dus daar komen we dan met z'n allen niet uit. En de crisis van verbeelding is natuurlijk dat je dus eigenlijk een manier moet vinden om uit die cyclus te stappen. En dat is dan waar de kunstenaar eigenlijk zijn intrede doet. En de operaversie die wij dus aan het maken zijn met een enorm team. Met een componist Ellen Reed uit de VS en een librettist Roxy Perkins die ook uit de VS komt. Ze hebben al eerder samen een opera geschreven. En een team hier in Nederland bestaand uit onder andere Het Geluid Maastricht met Gabel en Romy Roelofsen die dat opgericht hebben en runnen. En wij hebben ook al vaker samengewerkt. Ja. En nog allerlei andere mensen in het team die ik nu even niet ga noemen. Maar het is dus niet dat we, als wij het toneelstuk op muziek gaan zetten, dan kun je net zo goed naar het toneelstuk gaan. Ja. Maar het toneelstuk is eigenlijk doorgewerkt tot iets wat een opera kan worden. En daar zijn dus ook best wel veel perspectieven aan toegevoegd. Dus er is letterlijk een perspectief van de kunstenaar aan toegevoegd. Maar ook het perspectief van the law, dus het recht. Ook omdat het dus letterlijk een rechtszaak is. Maar wat er in het oorspronkelijke toneelstuk ontbrak, is dat het in principe een heel eurocentrisch verhaal bleef. Terwijl de wortels van bijvoorbeeld de Nederlandse tak van Shell letterlijk in Indonesië liggen. Daar zijn de eerste olieboringen ooit geweest.
Wacht.
Precies, dus heel veel mensen weten dat
nee,
niet.
Nee, dat wist ik ook niet.
En,
ik denk meteen aan Nigeria, maar...
Ja. Nou, en dat is dan ook de Britse tak. Ja, dus die zijn natuurlijk op een gegeven moment samengekomen. Maar eigenlijk de koloniale geschiedenis van de olieindustrie wordt compleet buitenschot gelaten in de eerste versie van het stuk. Dus in de opera is dat eigenlijk de onderstroom. En die wordt ook veel meer gecentreerd. Omdat je dus eigenlijk pas als je het verleden begrijpt en het heden begrijpt, kun je het pas over de toekomst hebben. En hoe dat de hele tijd doorwerkt. Dus we hebben ook een kinderkoor, wat natuurlijk niet in het toneelstuk zat. En wat fantastisch werkt in een opera. En die vertegenwoordigen zowel eigenlijk die koloniale stemmen uit het verleden als ja, de mensen van de toekomst.
Ja.
Er zijn dus 12 solisten bij betrokken. Volwassen solisten en dus een kinderkoor. En het Concertgebouworkest.
En waarom is, want het is een kader van Opera Forward Festival.
Ja.
Waarom is opera de vorm die je voor dit verhaal hebt gekozen?
Dat is een heel goede vraag. Nou, het ding met het toneelstuk was dat het dus eigenlijk perfect en af was. Dus...
Jij hebt het toen gezien ook?
Nee, ik heb het niet live gezien, want het was echt in die periode dat er echt maar 30 mensen tegelijk of zo. Dus ik heb een videoregistratie ervan gezien. En later is het wel op tournee gegaan, maar sinds ik heb het zelf dus niet meer gezien.
Nee.
Wij vonden dat het een opera was in potentie, omdat als je dus meerdere perspectieven nog eraan toe wil voegen, dan moet je op een manier dingen over elkaar gaan leggen. Die eigenlijk meer in muziek kan dan in alleen maar gesproken tekst. Dan kun je die dingen veel meer van elkaar onderscheiden. En omdat het met muziek kun je heel veel meer ondertoon vertellen. Dus in tekst moet je in stilspel, maar ook gewoon in wat je zegt, moet heel veel subtekst zitten. Maar in muziek kun je in die zin, mensen als Wagner en Mozart die begrepen dat ook heel goed. Je kunt met één woord, door dat op 16 verschillende manieren in te vullen met akkoorden en orchestratie en weet ik wat, kun je dat ene woord compleet verschillende betekenissen geven. En dat is dan de kunstvorm opera, die staat je toe om dus die gelaagdheid uit te vergroten. En dus dat veel gecondenseerder te brengen als wanneer het allemaal in tekst zou moeten uitbrengen. Dus we wilden, omdat we al die perspectieven wilden toevoegen en ook daar een muzikale vorm voor wilden vinden, kwamen we hierop uit. Dus het wordt eigenlijk een soort, we noemen het ook wel eens een soort oratorium bijna. Dus het staat ook ergens wel in de traditie van dingen als de Matthäus, waarin mensen niet per se de karakters worden die ze zijn. Dus het is niet zo dat er een zanger Jezus speelt, maar het is eigenlijk een bassolist die af en toe Jezus zingt.
Ja.
Maar het is ook gewoon een bassolist die af en toe een aria zingt, die niet per se Jezus is. En er is een verteller die gewoon het verhaal vertelt. Die is niet God, die is niet de Bijbel, maar die is gewoon degene die het verhaal voorleest. Alsof hij de jas aan heeft gedaan en even de priester is geworden. Maar op het moment dat hij de jas weer uitdoet, is hij gewoon weer zichzelf. Dus dat spel van we nemen die rollen aan, dat past natuurlijk ook heel goed bij dat idee van een scenario uitspelen. Dat is een rollenspel letterlijk. Dus het wordt allemaal heel open en transparant. En we zijn niet heel erg bezig met een soort... Ja, theater, film, realisme te maken, maar het wordt juist heel
niet documentair, zo gezegd.
Nee, het wordt juist heel erg één op één van, we zijn hier nu met elkaar eindelijk in één ruimte en laten we eindelijk dit gesprek hebben over die verantwoordelijkheidskiezers en wat roept dat op. En het publiek is op een bepaalde manier dus de jury, maar het publiek wordt ook in die zin aangesproken als een partij die op een gegeven moment tot actie bewogen zou moeten worden.
Ja.
Dus dat is een interessant spanningsveld waar we mee bezig zijn.
Ja, dit klinkt anders.
Komt Shell ook?
Nou, het grappige is dus dat... daar kan ik twee interessante dingen over vertellen. Ten eerste, bij het oorspronkelijke toneelstuk heeft Shell toegezegd om af en toe in een voorgesprek of in een nagesprek plaats te nemen.
Ja.
Dus ze zijn dat gesprek in die zin wel aangegaan. Mm-hmm. Maar ik was daar zelf helaas niet bij. Maar daar is dus wel een relatie mee geweest die interessant was. En de oorspronkelijke schrijvers van het stuk, die zijn, die mag ik gerust radicaal activistisch noemen, en dat zouden ze als compliment zien, zijn ook al sinds jaar en dag betrokken bij onder andere Extinction Rebellion. En die wilden alleen de rechten voor hun toneelstuk aan de opera verkopen, omdat wij het gingen doen, dat ze ons onze aanpak vertrouwden. We hebben dus ook heel veel met ze gepraat daarover, wat we er precies mee wilden. Maar
dan
ook
je,
omdat
jij en Gable, of dan bedoel je
vooral het geluid, dus Gable en Romy, dus de regisseurs slash initieerders van dit project, maar ook samen met mij. Maar een andere reden die ze noemde is omdat het publiek wat je met een opera kan bereiken, en met name als het door de Nationale Opera in letterlijk de Stopra, wat het symbolische hart van de stad Amsterdam is, die dan weer met zijn wortels over de hele wereld met de koloniale geschiedenis, dat zo'n ander publiek bereikt en zo'n ander statement. Dat letterlijk de stakeholders van Shell in die zaal zitten.
Ja. Omdat ze nou eenmaal abonnementen hebben op
precies,
opera.
Ja. Dus je bereikt een, want in de zogenaamde fringe, noem ik het even, theaterwereld, is het publiek per definitie een stuk linkser en progressiever dan in de klassieke muziekwereld en in de operawereld. Dus het feit dat we op die manier juist deze kwestie open konden leggen in dit soort publieksvelden, vonden zij juist een doorslaggevende reden om het wel te doen.
Dus hoef je die Shell-mensen eigenlijk niet eens uit te nodigen, want ze zitten er al.
Ja ze hebben waarschijnlijk een jaar abonnement op de opera. Ja.
Vet. Ja. En je hebt het fucking Concertgebouworkest voor je zitten.
Ja, dus het Concertgebouworkest is natuurlijk
een van de spelers van de Nationale Opera.
Ja, dus ze hebben sowieso meestal in de maand juni werken ze sowieso samen. En dan zitten ze echt heel traditioneel in de bak. Maar nu, omdat het Opera Forward is, werken we met een wat kleiner orkestje. Dus het is nog steeds wel 30 spelers. Dus echt een kamerorkest. En dat zijn grotendeels spelers uit het Concertgebouworkest en ook wat mensen die de Concertgebouwacademie doen. Dus de leeftijden zijn ook diverser dan ze anders zouden zijn. En ze zitten ook echt op het podium. Dus het heeft in die zin ook wel een soort beeld wat je bij een auditorium zou verwachten. Dus ze zitten ook echt als onderdeel van ze worden ook echt dus door de decor- en kostuumontwerper aangekleed. Ja. En ze zitten ook niet gewoon op pluche stoelen, maar echt op ontworpen dingen die echt onderdeel zijn van het decor. Ja. Dus ze zijn echt een soort onderdeel van een installatie, zou je bijna zeggen. Maar het is ook gewoon het Concertgebouworkest, wat natuurlijk ook heel toepasselijk is, omdat de Nationale Opera en de Concertgebouworkest zijn gewoon de twee vooraanstaande
de hoge kant er eigenlijk niet
in. Ja, de vooraanstaande muziekinstituten in dit land. Wat dus ook weer een één-op-één relatie heeft met het begrip macht en invloed. En daar gaat dit stuk over. Dus het feit dat zij dit samen doen is gewoon heel dat klopt heel erg.
En hoe is het voor jou?
Nog niet super spannend, omdat we eigenlijk nog heel erg in het maakproces zitten, waar ik ook onderdeel van ben. Ik heb inmiddels genoeg dubbelrolmaker en uitvoerende processen gedaan om te weten dat er een punt komt dat ik echt vooral uitvoerende word. Dat is, zover zijn we nog niet. Ik zit nu nog een beetje daartussenin. En vanaf dan kan ik gewoon ook die pet opzetten en denken van oké, klinkt het goed en is het samen en vertelt het wat het moet vertellen en waar moeten we nog aan werken voordat de première is. Dus die fase gaat komen, want dan gaan we eind januari mee beginnen met repeteren. Dus nu, er moet gewoon nog heel veel geregeld worden. We zijn nog met allerlei eindjes en dingetjes bezig.
Maar ik vroeg hoe het voor jou is om het Concertgebouworkest te
doen. Dat bedoelde je. spannend. In de zin dat het gewoon ook een debuut is. En heel tof.
Ja.
En tegelijkertijd voelt het heel vertrouwd of zo. Omdat ik denk
je hebt zelfs een keer een repetitie gehad, hè?
ja, dat was toen ik een keer assisteerde. Ja.
Ja.
Ik heb ze natuurlijk al zo vaak gezien. Het is voor mij.
Je kent de clown.
Ja, precies. En ze zijn in die zin out of their comfort zone, omdat ze dus een stuk spelen wat nog niet eerder gespeeld is en niet in hun eigen
vonk,
in hun eigen zaal, waar ze zo at home zijn, letterlijk. Ja. Dus ik heb gewoon heel veel vertrouwen dat ik daar heel goed doorheen ga kunnen loodsen. Dus ik heb er wel zin in eigenlijk, juist in dat stuk van het proces. En het is natuurlijk heerlijk om dat op mijn cv te kunnen zetten natuurlijk. Ja,
absoluut. Ja. Mooi.
Ja, het is goed om het even zo allemaal op te sommen, want het is ook gewoon wel heel groot.
Ja, het is best wel groot, ja. Nou, we moeten het tegen die tijd, gaan we het zeker nog eventjes vaker aankondigen. En
de kaartverkoop is op zich al open.
Kaartjes dus kunnen al gekocht worden vanaf 16 maart. Is ja, het, gaan
dus mochten mensen nu al denken van ik wil er sowieso bij zijn. Dat wordt maar 4 keer uitgevoerd. Dus ja, kijk op die, operaballet.nl.
Ja, en die kaartjes vliegen over het algemeen de deur uit. Dus het is inderdaad goed om niet te wachten tot...
ja, een wereldpremière Overshell met het KCO in de opera is nu al een hot ticket.
Ja, zeker. Absoluut. Iets anders. Ieper, we hebben post gekregen.
Oeh.
Nee, ik weet dat je er al heel begeerig naar aan het kijken bent. Er ligt een rood pakje op tafel.
Met gele scepters.
Ja, is scepter het woord?
Staf. Oh, staf, ja.
Dus het is wel evident dat dit
natuurlijk... Zullen we het hand nemen?
Heavily Sinterklaas coded.
Wat? Hoe? Wat?
Dat zegt Gen Z tegenwoordig. It's very, very...
Sinterklaas coded.
Ja.
Yeah. Oh, oké.
Okay. It's giving Sinterklaas.
We noemen het gewoon een Sinterklaas cadeautje. Dit is aan ons toegezonden.
Zal ik het openmaken?
Ja.
En volgens mij is het
een cadeautje. Dit is een ASMR-moment,
Ipan. Cadeautje... Oh ja. Cadeautje Inception, want... Als ik het goed zie. Oh ja, zie je? Want ze zitten er weer cadeautjes in het cadeautje.
Het is een samengestelde toestand, is het.
Er zit ook een envelop in.
Oké. Okay.
Zal ik eventjes dit gaan voordragen?
Doe dat eens.
Beste podcasters. Wat Siri ook beweert, het is fout geïnterpreteerd. Bestaat Sint ja dan de nee? Daar gaat de goedheilig man niet in mee. Want net als ieder jaar staat er een pakje voor jullie klaar.
Oh.
Oftewel, in ieder mens zit een goede Sint. Even zoeken tot je hem vindt. Groeten van SMP.
SMP.
SMP, Sint en Piet.
SMPG uit L?
Ik weet het niet. Potten, hier staat jouw naam op.
Oké. Okay. Het is een deel cadeau.
Ja. Ja.
Is er ook eentje voor mijn Nora?
Nee, helaas niet. Er is één voor jou, één voor mij en één voor jou en mij.
Oké, het is een beetje gênant.
Keep continuing.
CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Is het een
Krijg een chocolademuntje.
Ik heb chocolademuntjes voor je. Dus, nou, gaan wij dit even uitpakken, synchroon.
Oeh, dat dacht ik al.
Oh.
Het zijn sokken.
Ah! Ik heb ook sokken.
Het zijn dezelfde sokken.
Wat fijn. Nou, dat is prima hoor.
Wat een heerlijke,
een mooi regenboogje erop.
Sokken.
Ja, sokken zijn altijd welkom, laten we wel wezen. Dank u Sinterklaasje. Echt heel leuk.
Ja.
Ja.
Het zijn blauwe sokken met een regenboogmotief.
Ja. Ja. Zal ik deze ook openmaken?
Ja.
Dit zijn geen sokken, dat heb ik nu al.
Want het is een iets vierkanter...
Het zijn petit fours.
Chocolaatjes.
Ja, ik moet het even aan het bot laten zien voor hij weet wat dat überhaupt is.
Ja, ja.
Aan onze kant dat het meer gebakjes zijn dan chocolaatjes.
Aan onze kant van het spoor zet de HEMA er een ander woord op, maar dat geeft niks.
Ja, na gebakjes, ja, wat zijn dit? Zullen we het gewoon meteen gaan opeten?
Ja, ik wil er wel in.
Ja, hè?
Marsepein, neem ik aan, is het.
Nou, ik weet eigenlijk heel eerlijk gezegd ook niet precies wat er onder petit four verstaan.
Ja, het zijn kleine gebakjes.
Gebakjes.
Nou, wat lekker, wat gezellig.
Kom wel even bij de ingrediënten kijken. Amandelen staat er heel prominent, dus het zal misschien wel iets marsepeinig zijn.
Oh ja.
Nou, maar nooit. Kies een leuke uit.
Er was ook nog een...
Nee, die wilde ik.
Een berichtje als jullie de koptelefoon zo meteen...
Wil je er ook eentje botten?
Straks wil ik nog even praten.
Ja?
Oh. Maar,
bedankt Sinterklaas, wat ontzettend lief. Dit.
Ja.
Alles.
Ja, zeker. Heel erg leuk.
Ik ga echt luisteren. De
Evofoon. 06-1990-68-71.
Hoi, dit is Marit hier. Ik reageer even op wat jullie zeiden in de laatste aflevering over Sinterklaas. Ik ken dus best wel wat ouders met kinderen die er vanaf het begin al voor kiezen om het gewoon meteen te vertellen dat Sinterklaas dus een verkleed persoon is. Dat zijn ook best wel wat gevoeligere kindjes die heel veel spanning hebben als Sinterklaas het land inkomt, die daar stress van hebben dat Sinterklaas in de gaten houdt of ze wel braaf genoeg zijn. En daarom hebben zij ervoor gekozen om het gewoon vrij vroeg al te vertellen en ook aan de kindjes uit te leggen dat andere kinderen dat nog niet weten, dat ouders andere keuzes maken. En dat ze dat dus niet door moeten vertellen. En dat gaat eigenlijk heel goed. En die kinderen vinden Sinterklaas nog steeds net zo leuk. Alleen dan hebben ze gewoon wat minder spanning en stress rondom Sinterklaas. Dus het komt volgens mij tegenwoordig best wel heel veel voor. Anyway, ik luister elke week. Superleuke podcast. Ga natuurlijk zo door. En heel veel plezier met de volgende aflevering. Doeg!
Dankjewel, Marit. Nou, dat wisten wij dan weer niet. Dus dat ook gewoon gebeurt.
Nee. Een soort synthesiety.
Ja, synthesiety. Wat goeie.
Ja, ik herken me daar ergens wel in.
Ik had die ook, hoor. Vroeger.
Ja?
Ja.
Bang voor Zwarte Piet en zo.
Nou ja, en voor Sinterklaas.
Dat had waarschijnlijk een andere reden. In Friesland. Let's not go there.
Nee,
maar ook gewoon voor Sinterklaas. Van als een soort alziende... toch eigenlijk ook een beetje een soort godachtige persoon. Ja, die alles weet en ziet en zo.
Ja.
Ik vind Sinterklaas ook doodeng.
Hadden wij er twee van.
Ja. maar
het is
dat
super manipulatief natuurlijk. Dat je echt zo tegen je kind kan zeggen... Nou, als je vandaag je broccoli niet eet... Dan krijg je misschien geen cadeautjes van de cent.
Ja,
maar...
En als je dan je broccoli niet had, dan kreeg je ook daadwerkelijk niet. Dus zeg maar, de link kon ook heel snel gemaakt worden.
Ja. Voeden is natuurlijk ook manipuleren. ik had het gisteren nog over met mijn zussen. En
allebei ouders inmiddels? Hm? Zijn die allebei ouders? Of?
Ja. Maar ik wierp vorige keer dan die vraag op. En het is grappig nu dat je dat zegt van... Of ook Marit.
Ja.
En jij nu Synthesiety zegt. Want dat was ik eigenlijk zelf weer een beetje vergeten. Want wat ik dan vorige keer niet bij had gezegd... was dat ik zelf eigenlijk wel genoot van de Sinterklaastijd. Het echt heel leuk en exciting vond. Maar nu jij dit noemt, denk ik weer van... Oh ja, maar volgens mij daaraan vooraf ging nog dat ik het ook echt heel... eng vond eigenlijk. En dan op een gegeven moment slaat dat dan om in van... oh ja, het is leuk. Dus ja, ik weet allebei die dingen nog.
Ja. Maar dat het leuke dan eigenlijk meer een opluchting is van... het is niet erg, dan dat het per se echt op de keuken beschouwd leuk is.
Sowieso mis ik uit mijn kindertijd nu wel of soms... dat ik dingen zo... niet mysterieus vindt, weet je wel. Dat vond ik vorige keer ook interessant aan de herontdekking van de mierenegel. Van ja, ik vind het wel leuk als er iets spannend. Ik vind het ook spannend als er ergens wordt gezegd van het spook daar of zo. En dat is een soort betovering uit je kindertijd die later weg is en zo. En ik vond dat wel echt actief leuk om daarin te zitten.
Yeah.
Zou dat best wel weer willen hebben of zo. Ik had dat op zich niet willen missen, denk ik.
Kerken zijn elke zondag open.
Want zie je daar ook een link met je fascinatie voor horrorfilms?
Ja, zeker.
Ja.
Ik vind ook een bepaald soort horrorfilm het leukst eigenlijk. Een beetje occult, waarbij het in nog heel grotendeels in de realiteit gegrond is. Maar waar net een randje aan zit, wat we in het echt
The Blair Witch
waarschijnlijk niet hebben. Ja, ook ja. Dus ik voel er op zich allemaal wel wat voor. Maar ik ben eigenlijk de draad van mijn eigen verhaaltje kwijt.
Je wil graag weer ergens in geloven, zeg je eigenlijk.
Nee. Je kan ook naar de jaarvergaderingen van Shell gaan. Dat
ik
is
weet
ook
weer wat ik erbij
leuk.
Wou zeggen. Dat
mystiek.
Ik kan me dus... ik kan me dus niet zo goed herinneren van... Volgens mij waren mijn tweelingzus en ik de laatste in de klas die nog in Sinterklaas geloofde of zo.
Oh echt?
Beetje gênant. Ja, ik heb daar wel herinneringen aan, maar die kunnen niet kloppen.
Hmm.
Want ik heb het gevoel dat het ons op een heel warme zomerdag verteld werd dat het niet zo was. Wat me raar lijkt. Ik had het ook even moeten checken bij mijn zus, want die weet dat altijd nog wel heel goed. Oh, ja. Maar ik vind het ook raar dat je dan eigenlijk niet meer weet. Net zoals je als kinderen niet weet. Als je op een gegeven moment... Dit heb ik volgens mij ooit gelezen bij Midas Dekkers. Maar mensen onthouden niet het moment dat ze erachter komen dat ze sterfelijk zijn. Wat eigenlijk raar is, omdat dat best wel een impactvol moment is. Maar waar is dat moment gebleven? En zo weet ik dus eigenlijk ook niet meer wat het nou met me deed. Ik kan me wel herinneren de synthesiety en de betovering. Maar ik kan me niet meer echt herinneren wat het nou met me deed toen ik hoorde... Toen ik er vanaf van geloof afviel.
Ja.
Dat het heel erg een
breng
moment
weer in
is.
Herinnering waar ik het vorige keer ook over had. Die aflevering van This American Life, nummer 814.
Ja.
waar dit eigenlijk aan de hand is.
Ja, natuurlijk heb ik die meteen geluisterd van die, toen ik thuis kwam.
Ja, precies. van die realiteitsmomentjes voor kinderen.
Ah ja. Ja. Oh ja, zei ik dat toen vorige keer ook al over de dood? Of heb ik me dat toen ingehouden?
Dat weet ik niet, ik luister niet altijd even goed.
Nee. Ja.
Op mijn beurt. Oké, okay. Goed. Nu we toch in de Eeuwfoon berichtjes zitten. Geeske heeft ook nog een berichtje naar ons toegestuurd.
Hoi, lieve vriend, met Geeske, jullie vriendin uit Jouwert. Even een kleine update. Het gaat goed met mij. Ik voel me goed. Ik voel me gezond. Ik word nog wel een beetje extra in de gaten gehouden door de dokter, omdat mijn suikerwaarden nog niet helemaal uur van het zijn. Maar goed, dat komt allemaal wel weer voor elkaar. Het is wel zo dat we staan nu net voor de verkiezingen. Als ik bel, dan is het maandag. Op woensdag dan kunnen we stemmen. En daar maak ik me best wel een beetje zorgen over. Want als we de polls mogen geloven, dan maken we straks een enorme ruk naar rechts. En ik geloof niet dat daar veel goeds van komt. Tegen het vluchtelingenbeleid, tegen de ombudsman, niets met het klimaat, stikstof bestaat niet. Dus ik hoop van harte dat dat woensdag allemaal ten goede keert en dat ik me van niets zorgen maak. Wel ook nog even een leuk ding op het programma. Zaterdagavond dan ga ik naar Maria Kraaikamp. Die heeft optreden in Makkum. Ik heb haar uitgenodigd en het lijkt me ontzettend leuk haar voorstelling te zien. En het lijkt me ook heel erg gaaf om haar te ontmoeten. En we zullen natuurlijk even verslag doen van deze ontmoeting. jullie horen er vast meer van.
Heel graag.
Fijne uitzending, jongens.
Ja, bedankt. Tjus. Heel leuk.
Tjus. Ja, nou fijn dat het beter gaat. Maar dan hoop ik dat het nog steeds zo is.
Ja. Weet je wat ook een mystieke beleving kan zijn, Ieper?
Nou, wat?
Als je vriend van de show hoort. Je weet eigenlijk niet precies waar je aan begint en wat het je op gaat leveren. Het is allemaal een beetje magisch.
Maar je kunt eindelijk weer ergens in geloven.
En je kan weer ergens in geloven. Dat is zeker zo. Mensen die dat hebben gedaan of die in ieder geval ook een vriendschap hebben verlengd.
Ze hebben laten betoveren.
Ja, of blijvend betoverd. zijn Babette.
Althans voor een jaar. Samantha.
Laura Marlijn Wolters.
Marloes.
Corine.
Jorien.
Wenda.
Onno,
Karin,
Angelique
en Petra. Nou, heel fijn dat jullie vriend zijn of vriend zijn gebleven. €2,50 per maand. Dan krijg je de aflevering een halve dag eerder. En je hebt exclusieve toegang tot inclusieve vriendenafleveringen. Vriendvandeshow.nl/eeuw kun je alles vinden. En daar wisselen vrienden ook gezellig berichten uit. Er is goed nieuws. Onze kersthit is uit.
Oh.
Ja. Het is begonnen.
Het is begonnen. And so it begins.
Ja, and so it begins.
Move over, Mariah.
We hebben muzikant en dirigent Maroy Kamps gevraagd om er naar te luisteren.
Ja, dit klopt.
Het idee is dat Iep en ik er ook nog een vriendenaflevering over gaan maken met alle ins en outs. Dan moeten we even kijken wanneer we dat doen, maar dat komt binnenkort wel een keertje.
Een soort song exploder.
Song exploder.
Gaan we dan ook de demo laten horen?
Ja, dat kunnen we doen.
Dat kunnen we wel doen, ja.
Ja, dat is wel leuk, hè?
Lijkt me wel leuk. Dan doen we
ja. Ja, want er ontstond echt wel wat demo love bij ons.
Dat was wel ik ben nog wel benieuwd wat nou... jullie hebben er een aantal keer over verteld dat jullie ermee bezig
Christmas
waren.
Is de titel.
Wat zeg je?
Gay as Christmas is de titel.
Gay as Christmas, precies. Ja. Maar dus... Wie heeft wat gedaan? Wie heeft de muziek geschreven? Wat verstaan jullie onder de muziek schrijven?
Het is een beetje complexer dan ik het nu zeg, maar het komt erop neer dat Iepen de tekst heeft geschreven en mij toen heeft gevraagd om daar muziek bij te maken. En toen is het Logic-project nou een keer of 5, 6 heen en weer geweest, waarbij we telkens ook muzikale dingen hebben toegevoegd.
En de melodie die door Kenna gezongen wordt, van wie is die dan uiteindelijk?
Dan wordt het dus complex, want de melodie van het refrein is van mij, maar de melodie van de bridge en het couplet zijn van jou volgens mij.
Van het couplet zijn van mij en de bridge volgt de baslijn.
Ja,
leuk.
Die dus dan weer van jou.
Nee, precies. Ja. Nee, ik bedoel, Beyoncé heeft 20 songwriters achter elke nummer staan. Dus jullie hebben er
ik
twee.
Doe dat dus gewoon eigenlijk zelf.
Ja.
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 Beyoncé.
Maar de primeur is dus ook dat jij nu echt meegeschreven hebt aan het nummer. Dat is in het verleden nog niet eerder voorgekomen, toch?
Nou, niet
ja, Amazing Lied heeft Botte ook de muziek van geschreven, de akkoorden.
Ja. Oké, maar echt een Pop Dorian nummer?
Nee, dat is nieuw.
Nee, dat is nieuw.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, van de theatershow.
Ja,
nee, klopt. Stiekem zijn we al met nog eentje
bij. Ik wou zeggen, het smaakt het naar meer.
Ja, het smaakt naar meer. Ja.
Ja, ik vind het heel leuk. Ik had als Botte als... ik had gevraagd of hij iets wilde schrijven in de... soort geest of ja met de feel van is it gonna be a cold Christmas.
Mm-hmm.
Maar ik vind het grappig dat ik vind dat dus heel goed gelukt eigenlijk. Ik vind het leuk dat ik dat vroeg en dat het dan ook echt kwam. Had ik eigenlijk niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Nee.
Yeah.
Ja, Botwijk is echt is daar goed in, want ik maar dat tweede liedje heb ik dus ook weer een soort gevraagd van kan je een beetje iets in deze stijl of geest en vind ik ook weer gelukt. Dus dat vind ik echt wel heel leuk.
Ja, een van de dingen die ik er leuk aan vond is dat het dus niet alleen maar een soort van over de top blij kerstliedje is, maar dat het in principe in een mineur toonsoort staat. Ja. Wat ik ook alweer heel erg bij jullie vind passen op een bepaalde manier. maar dat het dus wel een vrolijk nummer is, maar dus niet op de soort van voor de hand liggende manier.
Ja,
ja.
Ja, leuk. Nou, het is in het demootje, toen ik het nog zong, toen klonk het nog veel droeviger.
Oké.
Okay. Toen had ik het idee dat het misschien allemaal niet waar was.
Hmm. Het is er niet echt in kon geloven.
De tekst is heel positief, maar ook vooral doordat in de bridge is het zo van... ja, het is de tekst ook weer.
Ja,
Moet je wel.
Ja, weet je.
Moet je wel build a giant snowman.
Ja, het zou zo.
Wat is nou de eerste zin? We'll go shopping in the city. We'll put up a Christmas tree. Maar dat door dat hele, we gaan dit en we gaan dat. En dan net alsof het eigenlijk alleen maar een soort wensfantasie is. Maar dat was meer ook hoe ik het zing. En dan klinkt het alsof het nooit gaat gebeuren. En nu Kenneth zingt, is het meer... alsof het ook wel echt aan de hand is. Nu is het is daar wel een stuk vrolijker van geworden.
Ja, het is echt heel erg veranderd toen Kenneth heeft ingezongen.
Mm.
Dat is wel enorm verschil.
Beter geworden.
Ja,
zeker. Duidelijkheid bij.
Ja, maar het werd... het karakter van het nummer veranderde ook echt. Ja, dus dat was wel grappig. Ja.
En een B-side zag ik.
Ja, dat is de kersthit van vorig jaar.
Ja, toch? Ja,
ja dat is gewoon de hit van vorig jaar, Coming Out for Christmas.
Ja, ja. Heel leuk.
De bedoeling is natuurlijk... Sorry, jij zou iets zeggen.
Nee, ja, dus kersthits, die worden veel gedraaid. Dus we kunnen er elk jaar één aan toevoegen. En dan...
Heb je op een gegeven moment een kerstalbum? Ja, na een jaar of 12.
Ja. Ja.
Ja, had je wel eigenlijk maar één nummer per jaar uitbrengen.
Eén kersthit per
Eén
jaar.
Kersthit.
Ja. Nou, hij staat nu op Spotify. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daarna is het belangrijkste dat heel veel mensen... naar gaan luisteren en het liefst ook toevoegen aan favorieten en playlists en dat soort dingen. Jij hebt hier meer verstand van dan ik.
Nou, als mensen hem leuk vinden, wat ons helpt, is als je hem leuk vindt, je moet hem even opzoeken op Spotify natuurlijk.
Pop Dorian opzoeken en dan vind je hem wel.
Ja, en je moet even Pop Dorian als artiest volgen. En je moet even een hartje geven of een plusje, wat het ook is nu op aan ons nummer, dat je hem liked.
Ja.
Je kan hem in een playlistje zetten. Als je bijvoorbeeld een kerstplaylist hebt met je favoriete kerstliedjes, zet hem daar vooral in. En stuur hem door naar vrienden en zo. Ja. En,
heb ik gedaan.
Ja.
En ik stuur hem door naar vriend L. En die ging de hele tijd snippets van de teksten aan me sturen gedurende de dag. En die zei, oh, dit staat op repeat tot Pasen.
Ja, leuk.
Dus dat is precies goed.
Ja, ja, wat lief.
Ja, dat willen we horen.
Ja, gaan we nu wel even een stukje laten horen, toch? Om de mensen te enthousiasmeren.
Dus we moeten echt op Spotify opzoeken.
Jawel, maar kunnen we nog even een stukje laten horen?
Wat voor stukje laten we dan horen?
Het tweede couplet en het tweede refrein, zou ik zeggen. And now we're making love together. More than 10 years down the line. More than 10 years down the line. Against the odds, your restless soul has stuck around. Thank God it's Christmas time. You've always been unique, unique as a snowflake. You've always been as clear, as clear.
Nou, gaaf, hè?
Heel leuk.
Okay. Gay as Christmas, Pop Dorian op Spotify.
Ja. Hey Ipe, kijk jij The Crown?
Nee, ik ben afgehaakt ergens bij dat het bootje werd opgeblazen.
Was dat
spoiler.
Het moment?
Was dat het moment?
Charles Dance. Ja, toen vond ik het niet meer leuk. Tenminste, die vond ik zo vet. Charles Dance. Maar ja, daarna precies. Vond ik het minder.
Ja. Oh, ja. Charles Dance is de vorige... Nee, de...
Lord Mountbatten.
Ja. Dat is, ja. Oké, okay, nou ja, Manoy en ik zijn... Ja.
Die hard, mag wel gezegd worden.
Ja, tegen heug en meug eigenlijk.
Nou, inmiddels is het een beetje tegen heug en meug. Maar we waren wel echt die hard toen het nog goed was.
Afgelopen week, of vorige week, kwam van het laatste seizoen dat ze gaan maken, seizoen 6, de eerste 4 afleveringen online.
Ja, van de 10 in totaal.
Ja, in december komen er nog 6. En die eerste 4 die zijn... de ons bekeken en beoordeeld. En die zijn ook door de Guardian bekeken en beoordeeld.
Ja, ik zal dat er ondertussen even bij zoeken.
Ja, want er zitten quotes in die echt kostelijk zijn.
The Guardian is echt sessie de laatste tijd. Ze geven alle films 1 sterren recensies.
Nou, deze is The Crown kreeg dus ook 1 ster. En ik moet zeggen...
Ik heb van de week nog een recensie gelezen van een film, ik weet niet meer welke. En daar zeiden ze van, nou, het is technisch gezien wel een film... in de zin van dat het een serie bewegende beelden achter elkaar is. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
Ja, oh, het is kostelijk. Manoy, heb je...
Ja, ik heb hem. Het is dus inderdaad een 1 ster. En de kop is... it's so bad, it's basically an out-of-body experience. it is the very definition of bad writing. Despite the brilliant cast... it's a crass soapy dive into the abyss, not least in the atrocious scenes featuring, spoiler alert, Ghost Diana.
Ja.
Nee.
Ja.
Echt?
Ja, echt. Ja.
Hè?
Ja, dit is een, dit, eigenlijk is dit een spoiler, maar het is ook weer geen spoiler, want het is allemaal
iedereen
zo
weet,
verschrikkelijk.
Als mensen één ding weten, als ze de Crown gaan kijken, weten ze dat Diana op een gegeven moment doodgaat.
Ja, klopt. Maar er was nog iets in die...
Komt Lord Mountbatten ook terug als geest?
Ja. Nee, dat zou tenminste nog wel enigszins...
wat stond er nou nog meer? Zij heeft het op een gegeven moment... Want over dat moment schrijft ze volgens mij ook... dat zij haar aantekeningen... van die ze maakte op het moment dat ze dat zag... niet meer kon lezen. Maar dat eigenlijk ook maar goed was. Want het was eigenlijk...
iets wat je niet meer zou kunnen publiceren.
In
een broadsheet.
Ja. Ja. Zoiets was het. Ja, ik ben de quote kwijt helaas. Maar dat was wel... Dat...
Nee, maar de consensus is wel dat het de eerste 4 seizoenen... toch best wel consequent...
Claire Foy als koningin. En daarna natuurlijk de...
Ja, er was in seizoen 3 een castwissel, omdat er dan een tijdsprong is.
Ja,
en dat was in seizoen 5 weer Olivia Colman.
Olivia, denk je.
Ja, en nu is er dus sinds vorig seizoen, seizoen 5, was er opnieuw een tijdsprong voor de laatste 2 met Imelda Staunton als de queen.
Ja.
Maar met die castwissel is gewoon de hele stijl van de serie ook mee veranderd. Van iets wat echt wel een historisch politiek drama was met heel veel fictie. Naar iets wat meer een soap was over dingen die mensen zich over het algemeen nog best wel goed kunnen herinneren. Wat misschien ook wel moeilijk maakte. Maar waar het hele politieke crown-centrische, letterlijk de crown als in de monarchie, gewoon volledig weg was.
Ja, even concreet. Deze 4 afleveringen werken eigenlijk in alle 4 toe naar het moment dat Diana om het leven komt in Parijs. Mm. In dat auto-ongeluk.
Dacht, hebben jullie ze alle 4 alweer gezien?
Ja.
Ja.
En die
kerst. Ja.
En de eerste 5 seizoenen zijn eigenlijk veel meer uitgespreid. Ik begint eigenlijk, wat was het, in 1947 of zo begint het eerste seizoen met ook zelfs nog flashbacks naar de jaren 20. En maar dat is wat Manoy zei en wat je ook bedoelt met dat het een historisch... maar ook dat de reflectie er ook in zat. Van dit is de geschiedenis van Groot-Brittannië en de Commonwealth eigenlijk. Mm. En dit is hoe dat ging.
Ja, je ziet letterlijk een imperium afbrokkelen. En daar gaat het dan dus ook over.
Ja, en dat was super interessant in seizoen 1 en 2. Castwissel 3 en 4 eigenlijk ook. Daar zitten we al in de jaren... Toen kwamen we al in de jaren 70 met... jaren 80 zelfs, want daar zit Margaret Thatcher al tegenover de Queen.
Oh, die heb ik toch ook nog gezien.
Ja,
en de jonge Gillian Lady Di.
Gillian Anderson.
De jonge Lady Di komt dan ook al, ja. Sorry.
Met Gillian Anderson.
Gillian Anderson als Thatcher. Die is fantastisch is.
Vind je die fantastisch?
Ja.
Oh, ja. Ja, oké. Okay.
Ibbel, dibbel.
Ja, ik weet het. Nee, maar het is, zo ja, het is gewoon jammer dat vanaf seizoen 5 de keuzes gewoon heel anders zijn. Dus dat het schrijfwerk gewoon echt een stuk minder consistent is.
Het is 25 jaar geleden dat de car crash gebeurde, maar er zijn toch wel heel veel mensen die dat... Ja, jij is ook van, het was een van mijn eerste herinneringen van wereldgebeurtenissen. Dat zoiets aan de hand was. Ik herinner het me ook. En heel veel mensen herinneren zich dit. En daardoor gaat het veel meer door elkaar spelen van... dat het niet uitgelegd wordt wat er nou gebeurde... maar dat je ook zelf toch herinneringen hebt aan hoe dat op tv was... en wat je er zelf van vond en al die dingen meer. En dat en toch vind ik dat een niet helemaal afdoende verklaring voor... waarom we dit minder goed vinden dan die eerste.
Nou, ik heb een hele interessante analyse gezien, / gelezen, / gekeken. In ieder geval over seizoen 5. Want die was natuurlijk wel helemaal een tijdje online. En dat punt dat daar gemaakt werd, was dat... het komt dan meer in de collective memory terecht. Yeah. De mensen die zich dat inderdaad actief kunnen herinneren. Maar een van de zogenaamde... Ja, ik noem het maar even een hoogtepunt of eigenlijk een dieptepunt uit het leven van Elizabeth was het jaar 1992, de Annus Horribilis.
Yeah.
En
omdat de Pet Shop Boys in dat jaar voor het eerst geen single uitbracht.
Precies, ja, dat was ook het eerste wat ze noemde in die speech.
Omdat haar eigen paleis afvikte. Ja.
Maar dus eigenlijk dus een jaar waarin letterlijk alleen maar dramatische gebeurtenissen waren, waar ook het scheiding met Charles en Diana, maar ook van haar zus, Margaret, inderdaad de brand op Windsor, nou, het waren nog wel wat van die dingen. En dat het dan eigenlijk dus niet verteld wordt vanuit het perspectief van de monarchie en de crown en hoe ze daarmee omgaan, en maar eigenlijk meer vanuit de public en vanuit de soap rondom die huwelijke
vertelling eigenlijk.
Ja, ja, en dat in een soort bredere context plaatsen. Dat was afwezig. Dus het begon in plaats daarvan met een hele in-your-face... heb je het wel gehoord, metafoor over dat de koningin eigenlijk aan vervanging toe zou zijn. En dat dat eigenlijk ook zou gelden voor haar royal yacht.
Ja.
En dat was dan zo door het hele seizoen een soort van de metafoor waar je niet omheen mocht komen.
Ja, voor seizoen 5.
Terwijl het ook had kunnen beginnen met, zo betoogde die... reviewer van, het had ook gewoon kunnen beginnen met de speech die ze over de Annus Horribilis maakte, die best wel impactvol was.
Yeah.
Maar die zat dan ergens in aflevering 6 of zo. Yeah. Terwijl het hele seizoen had in het teken daarvan kunnen staan. Yeah. Dat je een heel ander seizoen gehad. Yeah. En nu eigenlijk dit nieuwe seizoen, die eerste 4 afleveringen, die gaan letterlijk over 8 weken. Terwijl in vorige seizoenen had je in 1 aflevering soms 8 jaar voorbij zien gaan.
Ja, yeah, klopt.
Maar al deze 4 afleveringen, dat was eigenlijk gewoon een soort remake van de film The Queen, van dezelfde maker. Die over letterlijk dezelfde periode ging.
Hmm.
En eigenlijk had hij daar misschien wel een betere einde, want daar ging het veel meer over van, oké, hoe gaat het koningshuis hiermee om en wat moet de reactie zijn? En het ging veel meer over die politieke...
Of zij wel veel...
Ja, want zij was veel te zogenaamd, veel te, zij werd veel te aloof en afstandelijk gevonden. En te weinig in touch met de rouw van het Britse volk.
Ja.
Maar die film ging eigenlijk veel meer over de keuzes die daar aan dat punt gemaakt werden. En dit was inderdaad toch een romance met een tragic end en een funeral. Ja.
Heb je die wel eens gezien? Dat is misschien ook wel leuk. Helen Mirren is dan de queen. Ja,
dat is nog wel een aanrader.
Vraag me even af of ik die heb gezien. Misschien wel toch wel niet. Ik vind dat... Ik zat in deze 4 afleveringen wel de hele tijd bij de Queen te denken van... Toen nou mens. Maar niet...
Ja, maar dat gevoel heb je nog sterker als je de film kijkt.
Precies, niet genoeg.
Ja.
Dat ik ook dacht van...
Maar ja, dus de maker heeft misschien gedacht van... Dat heb ik al een keer op die manier gedaan. Dan moet iets anders.
Maar hij heeft dus dan blijkbaar...
Maar afgezien van de... Ik bedoel, hoe vaak is het niet dat een serie... na zoveel seizoenen helemaal de afgrond inglijdt. Dat is natuurlijk eigenlijk meer regel dan uitzondering.
Dat is absoluut regel.
Ja, maar omdat dit in de...
Ja.
Het kan ons wat schelen, dat is het, denk
Jawel,
ik.
Maar...
Want het was zo goed, die eerste seizoen. Het was de casting,
het was het laatste seizoen van Dexter gekeken.
Ja, dat is ook niet te doen. Echt, daar hebben we het ook niet meer over, inderdaad.
Maar dit is ook wel... Dit is dé serie van Netflix, toch?
Ja. Ja, qua productiewaarde. En,
ja, jij kijkt het dan niet, Ipe, maar...
Nou, dit was het even, maar ik bedoel, dat was ook wel weer voorbij, toch?
Hmm.
Nou ja...
Nu is het een soort ramptoerisme geworden. Mensen zijn nog even benieuwd.
Nu wel, want eigenlijk seizoen 5 was een grote deceptie.
Ja.
Maar ja. Nou ja, het gebeurt. Vaak gaat iets te lang door. Ja, maar ja, ik snap wel dat je hem hier af moet maken. En het is ook wel een beetje verwonderlijk, maar. Ja, ik noem mij een serie. Ik bedoel, ja, behalve Breaking Bad natuurlijk. Noem een serie die tot het einde goed blijft.
Nee, dat is waar. Alleen het ding is. Dit is natuurlijk gefictionaliseerde documentaire eigenlijk. Waarbij er dus al een eindpunt zou kunnen zijn vastgesteld aan het begin. Ook al wisten wij dat dan niet, wat dat zou zijn. Maar ze hadden ervoor kunnen kiezen om 1997, nou laten we zeggen 98, tot eindpunt te verklaren. Dat gebeurt kennelijk niet, want we krijgen nog 6 afleveringen. Ja. Hoewel dat in theorie, zoals met het tempo waar ze het afgelopen aflevering maken, nog steeds. Ja, dat we eindigen in november. Maar dat bedoel ik met van je wist waar dit naartoe ging.
Ja, ja.
Waarom is dat dan niet al op hoofdlijnen die de schets gemaakt van dit moet de dramatische lijn zijn geweest? Want dat hebben we in het begin zat.
Maar dat is ook een ding van nu van dat dan films opeens in tweeën worden gesplitst en dan van oh nog één Harry Potter film. Oh, we doen er 2. Weet je wel. En,
klopt, ja, want het zouden er aanvankelijk maar 5 seizoenen zijn. Toen hebben ze er toch 6 van gemaakt. Ja,
het is uitmelken.
Het is gewoon uitmelken.
Ja.
En dat is natuurlijk ook nooit goed.
Wat zei jij maar nooit? Het zou er 5 zijn?
Het zou er oorspronkelijk 5 zijn.
Oh, ja. Dat wist ik niet eens. Ja.
Huh. Mission Impossible, weet ik veel. Het is helemaal een trend om alles in vredesnaam maar weer uit te smeren en nog meer geld uit ons te slaan als waar we piñata's met geld. Ja,
speaking of which, word vriend van de show.
En deze aflevering ook in 2.
Zeg ik in aflevering 306.
We hebben het ook 1 keer gedaan met Eel. Maar ik ga nog een leuk grapje maken. Ik vind die laatste 4 seizoenen van het journaal vind ik ook heel slecht.
Ja, same.
Ja,
nee, het is natuurlijk, het is ook frustrerend vooral omdat het gewoon heerlijk escapisme was. Want als je dan een koninkhuis hebt, maak je dan tenminste goede televisie over.
Ja.
Verder mogen ze de flikkerspoel natuurlijk gewoon lekker afschaffen. Maar dat zoveel was al duidelijk.
Ja.
Nee, maar het was oprecht gewoon een interessante serie. De eerste paar seizoenen. Met goede acteurs en mooi geschreven. En soort van op het Shakespeareaanse af en toe. Dat je echt voelde van, oh, er is echt zorg voor taal. En voor een vorm van mystiek. Die dan tegelijkertijd ook heel erg bekritiseerd werd, zeg maar, in de serie zelf. Dus dat je de hele tijd voelde van, we zitten nu naar een soort poppenkast te kijken en die poppenkast wordt als geloofwaardig neergezet en tegelijkertijd bekritiseerd, zoals je eigenlijk zou willen. Maar dat hebben ze in ieder geval niet vol kunnen houden. Dus, we need to find the next big thing.
Ja.
Zal ik
Mag ik één ding hierover zeggen? Okay, yeah. Kom zo bij je. In het verlengde hiervan las ik een stuk ook bij The Guardian over het boek van Harry dat verscheen. Wanneer was dat? Ook dit jaar. Die autobiografie.
Spare,
ja. Door een ghostwriter geschreven. Je zei nu in het Shakespeare. In dat boek worden heel vaak een soort van Hamlet-achtige vergelijkingen gemaakt natuurlijk. Ja, dat kun je natuurlijk. Spare is ook zo'n, nou ja, bladibla. Maar een van de dingen die de recensent erin had geschreven was, wat echt opvallend is, is dat Harry elke keer weer laat merken dat hij niks met boeken en lezen heeft.
Mm.
Dus het is zo raar dat je dan midden in die voortdurende Shakespearean vergelijkingen zit de hele tijd, maar dat hij daar zelf dus niets mee heeft.
Heb jij die gelezen of heb je er alleen maar over gelezen?
Ik heb alleen over gelezen.
Ja, ik heb het ook niet gelezen.
Nee.
Ik had er geen
interesseert het me net.
Is het nou in Nederland goed verkocht? Ik zit eigenlijk elke keer te wachten tot dat een keer in een boekenkastje staat.
Goed punt.
Dan zou ik het wel meenemen. Ik ga er niet
zelf geld aan uitgeven. Ja, ik heb hem eigenlijk ook niet heel veel gezien voor mijn gevoel in de.
Nee, alles wat ik toen over dat boek heb gelezen in de voorpubliciteit ging, vond ik heel erg een soort lichamelijk.
Ja, er werd ook één passage de hele tijd uitgelegd die letterlijk over zijn piemel ging.
Ja, maar dat was maar alle passages gingen over zijn piemel. Ja, dan had ik het idee.
Ja, daar schrijft die recensent ook over. En de benaming voor die hij eraan gaf.
Ja, in het Engels heb je daar ook allemaal fijne woorden voor.
Ja, ik ben hem nu kwijt helaas.
Todger.
Dat is hem.
Ja, I remembered.
Good. Heel erg goed. Die was al een keer bevroren tijdens een of andere polexpeditie of zo.
Ja, zoiets.
Ja, nou, het is toch nog maar blijven zoeken in al die kastjes. Dus ja, dat houdt toch ook niet langer dan een jaar binnen. Zeg maar, dat heb je dan toch gelezen. En dan ga je toch een keer weer ophouden. En denk je van, nou, dat ga ik niet nog een keer lezen, geloof ik.
Nou, mensen, mocht je nog in de kast hebben staan, stuur hem aan ons op.
Nee, ik dacht, zal ik nog even op gratuite wijze het laatste en eerste onderwerp aan elkaar verbinden.
Ja, ga je gang.
En dan vraag ik, het is niet de bedoeling dat jullie antwoorden. Zijn jullie niet blij dat we in Nederland geen gekozen staatshoofd hebben?
Oh.
Nou, heb je even.
Tot volgende week in de nieuwe eeuw.
Oké, goed. All right, tot zover.
Oh, ik doe nog een mini-oproep dat mensen even op mijn Instagram moeten kijken.
Belangrijk,
sowieso.
Mensen.
Maar ik ben dus woningzoekend in deze markt die from hell is.
Ja.
Maar kijk even op mijn Instagram en mocht je iets hebben of hebben zien voorbij komen wat enigszins aan de beschrijving voldoet, laat het me weten in een DM. Het
is toch eigenlijk ongelooflijk dat iemand die het Koninklijk Concertgebouw Orkest gaat dirigeren in de Nationale Opera over de zaak Shell
straks dakloos
is.
Precies.
Dat kan niet zo zijn.
Nee.
Ja, Instagram is not that manoy.
Staat in de show notes.
Snow notes.
Snow notes.
Oh god. De snow notes kunnen we doen bij de kerstaflevering.
Snow notes. Oké, goed. Nou, nogmaals, je kan vriend van de show worden. Ga naar vriendvandeshow.nl/eeuw, €2,50 per maand. Wij waren Botte Jellema, Ipe Driessen en Manoy Kamps. Dankjewel. Kom nog eens een keertje langs.
Ja, of weer over de. Als het kabinet gevallen is.
Als het kabinet gevallen is, dat lijkt me een goede
zin. Zo snel alweer? Kom je al zo snel alweer?
Lijkt me heel goed. Reageren kan op de mail botte@eeuwvanamateur.nl. En nog veel leuker is als je een voicemailberichtje inspreekt op het telefoonnummer 06
1990
68 71. Oké, goed. Dan wens ik jullie een heel fijne Sinterklaas natuurlijk. Is het nog helemaal niet, toch?
Nee, dat is nog
niet
volgende
week.
Nee, dat duurt nog een week.
Goed. Dus luister eerst maar lekker naar Gay as Christmas.
Gay as Christmas. Staat ook in de snow notes. En ik wens jullie een heel fijne... op een of andere manier toch een fijne week toe. Hè? Ondanks alles. En dank voor het luisteren.
Dag. Tjus.